Er worden eigenlijk maar twee dingen verbouwd. Aardappels en graan. Het is een rijke grond, kleigrond. En in mijn jeugdtijd kwam ik vaak als kind ook achter op de fiets met mijn moeder door de graanvelden. En dan zag ik ook die dorsmachines. Daar heb ik ook een plaatje van meegenomen. En als ze dan bezig waren, dan hing dat allemaal in de lucht, weet je wel, die stof. En dan rook je dat graan en alles. En als ik nu dan weer terugkom en ik zie dat weer, dan hoef ik alleen maar de lucht op te snuiven. En dan denk ik, ah, heerlijk, mooi. Weidse velden, ruimte, frisse lucht, maar ook stof in je neus waar je af en toe van moet niezen. Maar dat is heerlijk. Maar het is vooral het beeld van een oogst. De oogst die wordt binnengehaald en dat geeft vreugde. Ik weet heel goed, ik leefde midden tussen de boeren als kind in een klein dorpje. En als het oogsttijd was, dan was er veel opwinding. Dan was er van allerhande machines op de weg. In de herfst was er dan allemaal blubber op de weg. Moest je heel erg opletten, moest je eigenlijk niet gaan motorrijden. Want dan ging je onderuit, want die trekkers die haalden de bieten van het land, et cetera. Maar ik heb zo gezien met eigen ogen als kind wat oogsten inhoudt. En oogsten is een heel zichtbaar proces. Een veel minder zichtbaar proces is het zaaien. En ik wil vandaag met jullie stilstaan bij zaaien en oogsten. En als je dan kijkt naar dat beeld van zaaien en oogsten, dan kun je denken van ja, wat heb je daar in Diemen nou mee te maken? Jullie kijken misschien niet elke dag tegen een graanveld of wat dan ook maar aan. Maar ik denk dan, wat is nou in onze moderne tijd, en zeker zo hier in het West, in de Randstad, wat is nou iets wat in ons leven heel concreet zaaien en oogsten is? Misschien, ja, heel banaal misschien, maar je loonstrookje. Je hebt energie gestoken in je arbeid en je ontvangt voor je gedane diensten, ontvang je salaris. En dat zet je weer om in eten. Hè? Die boeren die zien het meteen, die zeggen ik heb een handvol aardappels. Ik kan ze meteen meenemen naar de keuken als ze willen. En dan kunnen ze koken. Maar wij krijgen allemaal salaris en dat is onze oogst van een maand werk. En dan kunnen we ons eten mee halen. En ik moet u echt zeggen, ik vind het geweldig om boodschappen te doen. Oogsten is voor mij boodschappen doen. Ik vind dat heerlijk. Ik doe thuis de boodschappen en dan ga ik met de auto en dan pak ik zo'n grote kar bij de Lidl. En dan heb ik gewoon zin om lekker die kar vol te gooien. En dan ben ik zo dankbaar. Ben ik echt dankbaar. Maandag gaan we dat lekker eten. En als we een beetje royaal doen, zeggen we, oh, lekker een zalmpje in de kar, weet je, een stukje zalm. En dan, oh, kan ik zo ontzettend blij van worden. Nou is mijn vrouw Indisch, dat had ik natuurlijk al een beetje laten doorschemeren met makkan en nak. Maar ik heb wel van mijn schoonfamilie geleerd om te genieten van eten. En als zij aan de telefoon hangen, dan gaat het er meestal over, wat heb je gegeten vandaag? En wat ga je morgen eten? Ken je dat? Ja, Nederlanders kennen dat niet zo erg. En ik had vroeger een gezeur over eten. Maar ik denk, nou, nu weet ik precies waar ze het over hebben. Dan denk ik, oh, daar wil ik bij zijn. Lekker, lekker. Maar eten is ook een vorm van oogsten en daar word je blij van. Iedereen wordt blij van de oogst. We hebben net het Loofhuttenfeest gehad. Eigenlijk ook een soort van oogstfeest. Maar ook de oogst die geestelijk gaat komen. En Jezus die zegt in de gelijkenissen, een boer die zaait en dan ligt dat zaad in de grond. Hij heeft voor de grond gezorgd, hij heeft ingezaaid. En dan komt er eigenlijk een hele aparte tijd voor de boer. De boer moet namelijk wachten. En Jezus zegt, ik zeg het even helemaal geparafraseerd hoor, maar eigenlijk zegt Jezus, die boer heeft geen flauw idee wat er allemaal gebeurt onder de grond. Heeft hij ook geen grip op? Hij heeft gedaan wat hij kon doen, hij heeft het zaad op de plek gebracht die hij heeft voorbereid. En hij moet vertrouwen dat dat zaad op de juiste tijd gaat ontkiemen en gaat opschieten en vrucht gaat dragen. En dan, zegt Jezus, dan is de oogsttijd. Maar de enige twee dingen die de boer kan doen is, nou ja, de grond klaarmaken, maar dan zaaien. Dat hoort allemaal bij dat proces van zaaien. En hij kan oogsten. Dus de expertise van de boer ligt daarin dat hij weet wanneer hij moet zaaien. En hij ziet aan wat er op het veld staat, aan de kleur van het graan, ik weet het ook niet precies, maar dan ziet hij en dan pakt hij eens even zo'n aar en dan wrijft hij die fijn en zegt, ja, het is tijd om te oogsten. Of nog een weekje, volgende week gaan we met de machines, hoppakee, weet je wel, diesel inslaan, weet ik wat allemaal wat er gebeurt. En we weten wat er gebeurde toen in Oekraïne de oorlog uitbrak. Toen was er even een moment van paniek op de wereld en er is nog steeds wel een gevolg ook van merkbaar. Want in Oekraïne wordt ontzettend veel graan verbouwd. De hele wereld, zou je bijna zeggen, die eet een broodje van de akkers van Oekraïne. Afrika met name, maar ook het Midden-Oosten. En dan zie je wat er gebeurt als je niet kan zaaien. Als je niet het land op kan om te zaaien, zodat je een oogst zal hebben. En Jezus die zegt, tussen het zaaien en het oogsten, daar gebeurt iets. Daar heb jij geen grip op, maar God wel, zeg ik er even bij. Want God heeft alles gegeven. Paulus zegt, God geeft de wasdom. Dus God heeft het geheim van zaaien en oogsten gegeven. En waarom zaaien we? Omdat we willen oogsten. Een boer gaat niet zaaien als hij denkt van, moet maar eens zien wat het wordt. Laat ik dit maar eens proberen. Ik heb zo'n beetje flauw gevoel, maar weet je wat? We gaan gewoon al onze grond nu met iets inzaaien. Ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Als een boer dat zou doen, dan zou hij binnen 2 jaar failliet zijn. En een boer weet precies wat hij doet. En hij heeft een perspectief, hij heeft een plan voor de oogst. Hij bereidt zich ook voor op de oogst. Waarom heeft een boer een schuur? Omdat hij zijn oogsten ergens moet opslaan. En als je aan het begin van de zomer komt, dan denk je, wat een grote hal, wat moet die man met al die ruimte? Ik ben er vroeger wel eens geweest, denk je, wat een grote loods, allemaal echo. En dan kom je in de herfst. En dan staat het stampvol, er kan nog maar amper een trekkertje tussendoor. Grote kisten vol met uien, vol met aardappelen. Ken je dat kubuskisten, hè? Een meter bij een meter en een meter, 1000 kilo gaat daarin. Oh joh, en dat is zo mooi. En een boer die zegt dus niet van, oh joh, ik heb wat in de grond gestopt. En nou is het gaan groeien. En moet je kijken, het is 100 keer zoveel geworden. Wat moet ik nou gaan doen? Tjongejonge, paniek. Help. Ik heb geen schuur. Want een boer heeft geloof. Die boer heeft die schuur gebouwd voordat hij begon met zaaien. En hij heeft geloof dat er een oogst gaat komen. En soms valt de oogst mee, of is het een super oogst. En zegt hij van, nou, ik moet iemand vragen of die ook nog een schuur voor me over heeft of zo. En soms dan valt het een beetje tegen, dan staat die schuur iets minder vol. Maar er komt altijd oogst. En vind je het niet een wonder, als je nou bijvoorbeeld mais, mais is een heel bijzonder gewas. Dan gaat zo'n maiskorreltje gaat de grond in. En dan komt er zo'n enorme dikke stengel in. Die komt omhoog. En dan komen daar aan de zijkanten komen die grote kolven mais. Hè? Eet je wel eens mais? Zo'n kolf? Ja, dan doe je hem lekker in warm water. En dan lekker ongegeneerd een beetje afkluiven. Heerlijk. En heb je wel eens gezien hoeveel korrels er aan zo'n kolf mais zitten? Ik heb ze nog nooit geteld. Maar ik geloof dat het echt meer dan 200 zijn. Misschien zijn er wel 500. Met andere woorden, 1 korrel mais in de grond. Er komt een stengel, er komen, laten we zeggen, 3 van die kolven mais aan zo'n steel. Keer 500, dat is 1500 keer zoveel als wat je hebt gezaaid. Onvoorstelbaar. Als je niet gelooft in wonderen, dan ga je van een maiskorrel geloven in wonderen. Amen. En als je dat in de grond stopt, dan ga je dus anticiperen. Een boer die in paniek raakt van een oogst, die heeft van het begin af aan niet gesnapt waar hij mee bezig was. Er is een overtuiging, maar er is ook een prijs. Je zult eerst je zaaigoed moeten inkopen of je moet je zaaigoed reserveren. Als je ooit een eerdere oogst hebt gehad, een goede boer zal altijd zeggen, hey, we houden wat apart of we zetten het beste deel opzij, want dat gaan we volgend jaar zaaien. En dat is geloof en dat is verwachting en het is ook rentmeesterschap. Nou, we gaan lezen uit Gods woord voor degene die dacht van, nou, gaat hij alleen maar vertellen over wat zaaien en oogsten is. Ik wil geen boer worden. goed. Nou, wie wil er nou nog boer worden tegenwoordig, hè? Met die boerenprotesten. Ik heb met ze te doen. En we mogen voor ze bidden. Goed, we gaan lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 6 tot 11. En dit zeg ik, Paulus. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Let even goed op wat hier staat. Gods genade is overvloedig, zodat jij en ik, wanneer we in alles al het nodige hebben ontvangen, overvloedig kunnen worden. Dus de genade van God is overvloedig. Waarom? Omdat wij overvloedig mogen zijn. In consumeren? Nee, in goed werk. Dus God zegent ons als we oogsten, zodat we overvloed hebben, dat we voldoende hebben, zodat we het mogen delen. Zodat we samen mogen delen en dat we het goede werk van het koninkrijk ook mogen doen. Dan gaan we verder. Zoals geschreven staat in het Oude Testament, hij heeft uitgestrooid en hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Paulus verbindt rijkdom met de mogelijkheid om te zaaien. Als je rijk bent, kun je zaaien. Als je voldoende hebt, kun je wat apart zetten en dan kun je het zaaien. Daarom is een geest van armoede een geest van stilstand. Want een geest van armoede zegt, ik heb niks om te zaaien. Dat is een mindset, lieve mensen. Ik geloof per definitie dat iedereen de mogelijkheid heeft om iets te zaaien. Als je portemonnee niet dik is, dan kun je altijd nog tijd zaaien. Je kunt dienstbaarheid zaaien. Je kunt heel veel dingen zaaien. En Paulus die zegt tegen de Korintiërs, hij is hen aan het voorbereiden. Paulus gaat namelijk de collecte ophalen. En vanmorgen hebben we het in onze gemeente ook even over de collecte gehad. Dat sommige mensen nogal wat zenuwachtig worden als de inleiding voor de collecte wat te lang duurt. Ja, heel veel mensen kunnen niet tegen voorgangers en ouderlingen die de collecte met veel enthousiasme aankondigen. Of daar misschien nog even extra hard op drukken. En als daar pijn zit, dat is net als bij de dokter. Als daar pijn zit, dan moet je eens even goed gaan nadenken wat jouw probleem met geld is. Dan moet je leren je geld anders te waarderen. Namelijk als iets wat God heeft gegeven en waarvan jij mag zaaien. Amen. En Paulus is een ster in het voorbereiden van collectes. Want hij is nog niet eens ter plaatse en dan gaat hij al in zijn brief schrijven over, jongens, we gaan collecten houden. Ik heb het verteld, hè. Hallo, zijn jullie klaar voor de Polonaise van de collecte? Maak je spullen klaar, leg je geld opzij, want we willen wel een goede collecte ophalen, jongens. Want het is niet zomaar een collecte, het is een collecte voor Jeruzalem. En daar hebben de mensen honger. En ik wil jullie niet in verlegenheid brengen, zegt Paulus. Hij zegt, jullie hebben iets beloofd. Aha, er was al iets gezegd over die collecte. Ja, Paulus, we gaan een collecte samen ophalen voor Jeruzalem. En dan herinnert Paulus hen eraan en zegt hij, leg nou even wat apart. Want dat is natuurlijk wel heel erg sneu als ik met die collecte aankom en dat je maar 2 euro erin kan doen. Want het is zo'n goed voorbereide collecte, daar willen we een flinke opbrengst hebben. Dus spaar voor de collecte. Eigenlijk zegt Paulus dat. Spaar voor de collecte. Wauw. Heb je ooit gespaard voor de collecte? Nou, Paulus die maakt ook gebruik van wie de Korintiërs zijn. De Korintiërs, dat waren best wel rijke mensen. Dus hij kon het tegen hun wel zeggen. En Als je af en toe Paulus leest, Jan zal het kunnen beamen. Ik schiet af en toe zo spontaan in de lach van Paulus. Want als je goed oplet wat hij doet, hij is ontzettend, hoe noem je dat? Soms is hij cynisch, maar hij zit zo ontzettend te prikken af en toe. En hij weet wie de Korintiërs zijn. En de Korintiërs zijn ontzettend eergevoelig. Deze mensen die wilden overal een naamstickertje op. Dit heb ik gegeven, dit heb ik gedaan, zo goed ben ik, kijk mij nou eens even joh. En dat wilden ze ook met hun geestelijke gaven. Vandaar dat Paulus zo uitgebreid naar hun toeschrijft over tongentaal en allerlei andere dingen. En hij zegt, jongens, ga nou niet je naamstickertje op, ik ben de beste tongenspreker plakken. Want daar gaat het helemaal niet over. En dan zegt hij hier, ja, jullie zijn zo eergevoelig en het zou toch wel een enorme afgang zijn, hè? Als jij niet kan zeggen, hey, ik heb €500 in de collecte gedaan. Dat is toch wel eervol. Maar stel nou dat je zegt, ja, ik had eigenlijk maar 50. En het zijn geen rijke mensen, hè? Het zijn rijke mensen in Korinthe. Dus Paulus durfde te zeggen. En zegt hij, leg het al klaar. Leg het alvast klaar. Heb je geen gedoe, hoef ook niet te wachten dat je nog naar de bank moet of zo. Ik vind dat zo grappig hoe Paulus dat doet. Dat is humor. Paulus kent zijn Pappenheimers. Maar Paulus zegt dus, als jij dat zaait en je doet het royaal, niet karig, niet dat knieperige, niet dat Hollandse. Oh nee, dat kenden ze niet in Korinthe. Maar niet dat, oh jongens, vooruit dan maar weer. Met zo'n zuur gezicht, zo van, ik doe er wel wat in. Niet zo karig, zegt Paulus. Doe nou royaal. Want het is net als met zaaien. Als je één zaadje doet, heb je maar één plantje. Maar als je een heel veld inzaait, heb je veel grotere kans op een grote oogst. En die oogst, zegt Paulus, die is uiteindelijk via, door de dankzegging van mensen die de liefde van God mogen ervaren in jouw offer, die het evangelie mogen horen door het offer wat jij hebt gebracht, door de mogelijkheden die jij hebt geschapen, door wat jij hebt gegeven, zullen ze God danken. Ze zullen God verhogen. En ze zal een getuigenis van God, voor God zijn. Nou, alle mensen die om die Joodse christenen heen staan, zeggen van, wow, jullie zorgen voor elkaar. Jullie zijn goed bezig. Ja, het is de liefde van Jezus die onze portemonnee openmaakt. Amen. Amen. Oké, nou, wat zaai jij? Paulus die vraagt aan de Korintiërs om geld, maar we kunnen in zoveel dingen zaaien. Eigenlijk is zaaien datgene wat je geeft, wat je uitdeelt. En het begint al met wie je bent, hoe je binnenkomt, met je woorden. Er zijn mensen die komen binnen en die hebben meteen al overal opmerking en aanmerking over. Heb je collega's die dat doen? Oh, het is weer heel slecht weer vandaag. En sommige jongen zeggen, wat kraakt die deur toch? Die koffie is ook niet te zuipen. Ja. Wat zaai je dan? Wat zaai je dan? He, dan maak je meteen al een sfeertje dat je denkt van, nou, het is niks en het wordt niks. He? Ja, maar als je met een vrolijk gezicht binnenkomt en je zegt, goedemorgen. Hoe geweldig is het als iemand goeiemorgen tegen je zegt? Ja? Die simpele dingetjes, hè? En sommige mensen die zijn zich daar niet bewust van. Sommige mensen komen heel timide en een beetje afwachtend binnen. Maar als je nou gewoon met een glimlach iemand tegemoet komt, dan gaat iemand vanzelf lachen. Ja, gaan we lachen. Maar als jij lacht, jij bent de spiegel voor iemand die tegenover je staat. Als jij vreugdevol bent, gaan mensen vreugdevol worden. Als jij blij bent, worden mensen blij. En als je een beetje zuur gaat lopen doen, dan is aan het eind van de dag is de hele sfeer verziekt. En uiteindelijk zegt iedereen, nou, ik wil liever niet bij hem op de afdeling werken, want dat is niet zo gezellig. Niet zo leuk. Dus je kunt zaaien met je woorden, met je houding. Je kunt zaaien met liefdevolle daden. En dat kan iets kleins zijn als een kaartje, maar dat kan ook zijn dat je zegt, hey, ik nodig je uit om bij ons te komen koffie drinken. Of misschien om een Indische maaltijd samen te eten. Ja. En dan worden mensen blij van en dan heb je iets gezaaid. En ondertussen heb je een gesprek. En net werd er gezegd, van kom naar de dienst toe. Naar de dienst toe komen is niet alleen maar voor jouzelf, maar jij zaait ook iets als je hier bent. Je zaait in de relaties dat mensen jou leren kennen, dat je ook andere mensen leert kennen. En zaaien kost moeite. Het kost je energie, het kost je moeite en soms kost het je geld. Maar zaaien brengt vreugde. En wat ik net al zei, je moet daar ook tijd in steken, maar ook middelen. Welke middelen ben jij bereid om te zaaien? Wat een hele mooie zin is die Paulus gebruikt in zijn korte betoogje voor de collecte. Dat hij zegt, wie rijkelijk zaait, zal rijkelijk oogsten. En het tweede is, wat doet God? God geeft alles, zegt Paulus. God geeft één, zaaigoed. Hij geeft dat wat je kunt zaaien. Dat komt van God. Maar God geeft ook brood aan de eter. Maar wel in die volgorde. Eerst zaaien, eerst het zaaigoed en dan het eten. Andersom lukt het niet. Als je eerst gaat eten en alles is op, kun je niks meer zaaien. En dat is een geheimenis wat uit het Oude Testament komt, waarvan God zegt, leer hiervan. En dat is iets wat zelfbeheersing heet. Je zou het ook rentmeesterschap kunnen noemen. Maar als jij niet in het bewustzijn bent dat je moet reserveren om te zaaien, dan zul je altijd geldproblemen hebben. Snap je dat? Als je niet kunt zaaien, kun je ook niet oogsten. En daarom moet je het reserveren. God geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Heel veel mensen denken alleen maar aan, ik wil eten. En zodra ze iets in handen hebben, lekker consumeren. Heb ik over, oh, ik kan nog wel een weekendje weg, ik kan nog wel op vakantie, ik kan nog wel een beetje leuke kleding erbij kopen. En aan het eind van de maand is al het geld op. Maar God zegt, nee, eerst zaaien. Daarom is het goed om aan het begin van je maand te zeggen, wat wil ik aan de Heer geven? Want aan het eind is de kans heel groot dat je alleen maar kan geven wat je nog hebt. En voor sommige mensen is dat bijna niks. Het is dus heel goed om na te denken, wat wil God dat ik geef? Ik ga vandaag geen preek over de tiende geven, maar ik denk dat het daar begint. Het begint bij een tiende. Maar wat wil God dat ik geef aan iemand die het moeilijk heeft? Wat wil God dat ik geef aan iemand die niet zoveel heeft als ik? Wat wil God dat ik reserveer voor noodgevallen, dat ik iemand anders bij kan staan? Wat wil ik reserveren voor mijn eigen noodgevallen? Dat is ook handig. En dat is rentmeesterschap. Maar wat je zaait is dus wie je bent, wat je doet en wat je geeft aan tijd en aan geld. Of middelen. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, ik heb Petrus en Paulus die zeiden bij de, of Petrus en Johannes die zeiden bij de poort tegen die man die bij de poort zat te bedelen. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je wel. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Ja? Dat is ook zaaien. Dus je weet, ik heb een schat in aardevaten en ik mag van die schat, ik mag het evangelie delen. Heerlijk. Waar zaai je? Want wat je doet, waar zaai je? Je zaait allereerst in je eigen hart. De rijkdom van God in je eigen hart zaaien. En ook daar is het weer zo simpel. Welke woorden stop je in je hart? Welke woorden laat je binnenkomen? Welke woorden laat je wortels schieten en opgroeien? Natuurlijk zijn het allereerst de woorden van God. Zaaien is het woord van God tot je nemen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Lees je Bijbel. Overdenk de Bijbel. Wat wil God aan jou zeggen? Wat wil God je duidelijk maken? Wat zegt de prediker vandaag in de gemeente? Wat zegt onze voorganger? Wat zegt mijn broeder of zuster waar ik mee koffie drink? En misschien zegt je broeder of zuster wel eens iets lelijks of iets wat je niet aanstaat of dat je denkt van dat is niet zo leuk. Broeders en zusters kunnen soms ook ergens naast zitten. Filter je dat voor jezelf? Of laat je het in je hart komen? Zeg, kan ik niet tegen? is ontzettend belangrijk. Waar je zaait is in je eigen hart. Maar het is ook in de harten van anderen. Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. En dan zaai je die woorden in de harten van anderen. Je zaait in het leven van mensen. In het leven van je kinderen. Mensen, lieve, ik heb geen kinderen. Maar als je toch eens hoort en ziet. Mijn vrouw heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd. En als je dan ziet hoe vanaf het eerste levensbegin van een kind al zoveel gevoeligheid is voor wat de ouders doen. Waar het kind gehecht raakt. Waar het kind zich veilig voelt. Waar het kind zich geliefd en bevestigd voelt. En dan gaat het er niet om dat je geen grenzen... Je moet juist grenzen stellen. Grenzen zijn om het kind ook te laten merken... Hé, dit is de veilige weide waar je in kan spelen. Maar wat zeg je tegen je kind? En soms gaat het zo ongemerkt, hè? Zo'n schamper lachje van, wat probeer jij nou te doen? Je kunt een kind heel makkelijk afkeuren. En dat kan een zaadje zijn wat heel bitter wordt in het hart van een kind. Dus lieve ouders, wat zaai je in het hart van je kind? Laat je het kind voelen dat het geliefd is, dat het gewenst is, dat het welkom is, dat het zichzelf mag zijn. En dat God natuurlijk van dat kind houdt. Wat zaai je onder je collega's? Wat zeg je tegen die collega, hè, want we kunnen ook tegengas geven, tegen die collega die zegt, nou die koffie is niet goed en dit en dat, hè, die zo chagrijnig binnenkomt, wat zeg je dan? Heb je de ruggengraat met Gods kracht, met de liefde van de Heilige Geest, om daar eens even wat mildere klanken overheen te gooien en zeggen, joh, er zijn ergere dingen in de wereld, zal ik je wat leuks vertellen? Ik heb iets leuks meegemaakt. En ineens komt de sfeer anders. En mensen hebben zo'n neusje voor de liefde van God in jouw hart. Zodra je je mond open doet, zodra jij iemand in de ogen kijkt, zodra jij iemand uitnodigt. En dat kan met allerlei dingen. En er zijn zoveel liefdestalen, maar God wil dat we liefde uitdelen en zaaien. Niet alleen in ons eigen hart, maar dan begint het wel. Want als het niet in je hart is, komt het ook niet oprecht over. Je kan wel een mooi toneelstukje dat je zegt van nou, ik heb even uit mijn hoofd geleerd wat zondag de voorganger heeft gezegd. Dan ga ik het lekker even nadoen. Nou, je gaat geheid onderuit hoor. Maar als het in je hart is en je hebt liefde voor iemand en je gaat je collega zien als iemand waar God van houdt. Dan gebeurt er iets. Amen. En dan heb je gezaaid. En vroeg of laat gaat daar een oogst van komen. Nou, hoe zaaien? Hoe gebeurt dat nou? Nou, de Heilige Geest heeft ons gaven gegeven. De gaven van liefde, de gaven van dienstbaarheid, de gaven van leiderschap, de gaven van creativiteit. Er zijn zoveel vormen waarin je kan zaaien. Wat is hetgene wat God aan jou heeft gegeven? We kunnen soms zo makkelijk een cultuur ontwikkelen dat de mensen die hier staan, dat die het echt het belangrijke dingen doen in de gemeente. Maar weet u, andersom vind ik het ook zo belangrijk. Jullie komen op plekken waar voorgangers niet komen. Jij komt op een plek waar de voorganger gemiddeld bijna nooit komt. Op de werkvloer, op plaatsen waar je allemaal mensen ontmoet die helemaal niet christelijk zijn. En dan mag je zaaien. Dan mag je meenemen. En jij hebt een gave gekregen. Misschien kan je wel heel goed koken, of ben je goed in schoonmaken of in dienen, of misschien heb je iets ontvangen van God waarvan je zegt, daar wil ik de Heer mee dienen. He, dat kan allerlei creativiteit zijn, het maken van leuke dingen die je aan iemand kan geven. Als je iets zelf hebt gemaakt, dan mag je daar andere mensen mee zegenen. Ik knoop regelmatig sleutelhangers. Kijk. En ik had in de coronatijd ben ik daarmee begonnen. Want ja, wat moet je anders, Jan? Hè? En op een gegeven moment heb je al heel veel boeken gelezen. En ik ben sleutelhangers gaan knopen en ik ben ze gaan verkopen. En ik had op een gegeven moment €450 verdiend met mijn sleutelhangers. En daar heeft een Pakistaanse evangelist heeft daar een brommer van gekocht. Dat is saaien. Mooi, hè? En dan ben ik zo blij als ik onze Pakistanse broeders en zusters, die een groot werk daar hebben, En dan krijg ik een berichtje terug. We hebben een broeder in het land. Die moet een vervoermiddel. En hij heeft voor €450 een brommer gekocht. Yes, denk ik dan. Dan heb ik weer zin om nieuwe sleutelhangers te knopen. Nou, en dan krijg je soms blaren van op je vingers. Want dat is ontzettend. Maar hoe je dat mag doen. Weet je, bedenk dingen van, Heer, ik wil zaaien. Heer, laat me zien, geef me openbaring, laat me zien hoe ik het mag doen. Hoe mag ik binnenkomen in het hart, in het leven van iemand die ik graag het evangelie wil brengen? Hoe mag ik zaaien met uw liefde? Hoe mag ik de bitterheid van iemands hart doordringen en dat uw liefde daar overheen mag komen? Ik las een hele mooie gedachte en die wil ik aan u voorlezen. Zaai een gedachte en oogst een daad. Zaai een daad en oogst een gewoonte. Zaai een gewoonte en oogst een karakter. Zaai een karakter en oogst een bestemming. Ik vind het mooi. Dus je kunt beginnen met een gedachte. Maar als je die gedachte aandacht geeft en je gaat er wat mee doen. Dan gaat dat doen, gaat een gewoonte worden. En als die gewoonte groeit, dan wordt het een karaktereigenschap. Stel dat je zegt, als ik iets beloof, dan doe ik het ook. Dat is trouw. Ja? Betrouwbaarheid. En als je dat altijd doet, dan ga jij bekend worden in de gemeente. Van, als ik ben daar niet sterk in, ik ben erg vergeetachtig. Vooral na de dienst. Ik heb geleerd om te zeggen, stuur me een mailtje. Want soms beloof ik dingen en dan kom ik het niet na. En dan zijn mensen zo teleurgesteld. En dat vind ik zo verdrietig. Want het gaat er niet om dat mijn hart het niet wil. Alleen mijn hoofd kan er niet bij houden. Want er komen 10, 20, 30 mensen na een dienst naar me toe. En dan beloof ik alle dingen. En dan ben ik thuis en denk, oh, wat heb ik nou allemaal weer beloofd? Ik weet het niet meer. Maar als je altijd doet wat je afspreekt met iemand. Of je bent altijd op tijd. Dan zeggen ze, dat is iemand die heeft karakter. Die is altijd punctueel. Die komt nooit te laat. Die doet altijd wat hij zegt. Dus als hij iets belooft, ja, als hij ja heeft gezegd, dan doet hij ja. Als hij nee zegt, zegt hij ook nee. En dat is wat je zaait. Nou, wanneer is het nou tijd om te zaaien? Ik haak even op Jan in, maar Jan die zei net van opwekking. En heel veel mensen raken enthousiast van opwekking. Waarom? Omdat het gaat om oogsten. He, dat beeld van oogsten zit in opwekking. Dus als ik opwekking ga prediken, dan krijg ik iedereen van de stoel, want iedereen wil oogsten. Maar wie wil er zaaien? Want dat zaaien is veel minder zichtbaar. Is veel minder spectaculair. Het kost veel meer moeite. Het kost veel meer tijd. Het kost veel meer geduld. Soms zie je de oogst niet eens. He, sommige mensen die zien de oogst niet van een bediening die 40 jaar geleden is begonnen. Nu is het tijd om te zaaien. Nu. Nu is de tijd om je zaaigoed apart te zetten. En te zeggen, Heer, ik hou niet alles voor mezelf. Ik ga niet alles opeten. Ik ga niet alles als brood zien. En ik had eigenlijk, had ik nog wat voor jullie mee willen nemen. Ik had namelijk een bakje met zaadjes klaarstaan in mijn kantoor. En die ben ik vergeten mee te nemen. Maar stel je even voor dat je nu straks een handje vol zaadjes hebt. He, of doe dat thuis misschien even, dat je zegt van, hey, ik heb, doe het met koekjes of zo. He. Ik heb 10 koekjes. Hoeveel koekjes ga ik apart houden om weg te geven? En evenals een plaatje van, wat wil je reserveren om niet meteen zelf op te eten, maar om aan een ander te schenken, om een ander te delen, om aan het koninkrijk van God te besteden. Wat ga je zaaien? Want het is nu de tijd om te zaaien. God vraagt niet van je wat je niet hebt. Paulus zegt, jongens, doe even gewoon kijken, wat kun je doen? Wat kun je doen? Wees realistisch. Ik heb vanmorgen over de rijke jongeling gesproken. Die moest alles geven. Maar ik geloof eerlijk gezegd niet dat dat de bedoeling van Jezus was. Jezus wilde de vinger op een zere plek leggen. Namelijk, dat deze man vertrouwde op zijn rijkdom. En God zegt, vertrouw op mij. En dat is met geven altijd de basis. Als jij moeite hebt met geven, heb je waarschijnlijk moeite met het vertrouwen op God. En God wil dat wij nu gaan zaaien. En hij wil niet dat we iets zaaien wat we niet hebben. Ik heb verhalen gehoord van voorgangers die vanaf het podium zeiden: ga een extra hypotheek op je huis nemen, zodat je nog 20, 30, 40.000 euro aan het koninkrijk kan geven. Dat is gekke werk. En het is niet bijbels. Want als jij een extra hypotheek gaat nemen om dat geld weg te geven, dan ga je geld weggeven wat je niet hebt. Je hebt het niet. En wees eerlijk naar jezelf. Want weet je, er wordt op zoveel gekke manieren over geld gesproken. In de kerk. Er zijn zoveel smaken en kleuren. Maar lieve mensen, God houdt van jou en hij zal je nooit vragen om iets te doen wat jij niet kunt doen. Voel je nooit schuldig omdat je zegt: ik kan eigenlijk niet meer dan een paar euro geven. Voel je daar niet schuldig over? Kijk naar het penninkje van de weduwe. En Jezus zegt: kijk nou, zij heeft het meeste gegeven. Het gaat om het hart. Het gaat om de wil. Maar God wil dat we nu zaaien. Wat we hebben. Niet wat we niet hebben. Niet wat we moeten lenen. Absoluut niet. Je start dus met wat je hebt. Met je hart gericht op de redding van zielen. De zegening van mensen. De groei van het koninkrijk. De oogst die God gaat geven. Want als je wilt geven wat je niet hebt, ga je ongelukkig worden. Er zijn ook mensen die zeggen: nou, nu komt even niet uit. Nu is niet zo handig. Maar als ik straks een hoger salaris heb, als ik die betere baan heb, als ik fulltime werk, dan ga ik zaaien. Weet je wat het is? Als je één dag salaris hebt, één dag per week werkt, en je hebt enig salaris en je begint niet je tiende te geven, kan ik je op een presenteerbaartje geven dat als jij 5 dagen fulltime gaat werken, dat je dan ook niet je tiende gaat geven. Omdat het gaat om het zaaien van die gewoonte. Het leren apart te zetten voor andere dingen. Het uitdelen zodat het weer terug bij je mag komen. En ik heb het niet over: doe 100 euro in de collecte en krijg 10.000 euro terug. Ook dat is een hele interessante variant waar ik het absoluut niet mee eens ben. Maar sterker nog, de Bijbel is het daar niet mee eens. Het enige wat God ons belooft is dat hij zegt: luister goed mijn kind, ik zorg voor jou. Denk je nou echt dat God er zoveel zin in heeft, zoveel plezier in heeft, dat jij in een Bentley gaat rijden? Wat maakt hem dat nou uit? Maar hij zorgt wel voor een autootje. En dat je komt waar je moet zijn, als jij naar je werk moet, als jij mensen moet bezoeken, als jij hem gaat dienen, gaat hij zorgen dat je komt op de plek waar je moet zijn. En of het nou een Fiatje is, of een auto van 25 jaar oud, hij zorgt ervoor dat hij rijdt. Amen? Als ik de erfenis van tante Truus krijg, die is miljonair jongen, nou dan ga ik wat geven. Dan gaat de kerk verbouwd worden. Dan ga ik een paar ton geven, want dan heb ik zoveel geld. Als ik de loterij win. Als ik de loterij win, broeder. Dan ga ik de kerk zegenen. Stel je voor dat ik de postcode loterij win. Dan gaat de gemeente nooit meer geldgebrek hebben. Halleluja. Denk je dat het ooit gaat gebeuren? God wil dat we nu zaaien. Hij wil niet dat we wachten tot de trekking van de volgende postcode loterij. Hij wil niet dat we wachten tot we promotie krijgen. Hij wil jouw hart zien. Waar ligt jouw prioriteit? Wil je investeren in het koninkrijk van God? Ondernemers snappen dit. Mensen met een eigen bedrijf snappen dit. Mijn broer heeft een groot eigen bedrijf. Ik vind het groot. Hij heeft 25 man personeel. Hij is ooit klein begonnen. En als een ondernemer iets wil, dan weet hij, de kosten gaan voor de baat. Je moet eerst investeren. Je moet eerst geld in een machine steken. Je moet geld steken in personeel. Je moet geld steken in gereedschappen. En dat kost echt handenvol geld. En dan komt de loodgieter bij jou langs en denkt, 50, 60 euro per uur? Wat doen die mensen dan, joh? En ga eens naar een professionele gereedschappenzaak en val je helemaal van je stoel. Een stuk gereedschap kost gauw 150 euro. Daarom is die prijs hoog. En natuurlijk schaarste. Wij hadden loodgieter moeten worden. Jan? Ja. Maar weet je, als je investeert, ga je vrucht krijgen. En dan komt de vrucht, en de vrucht, zegt Paulus, is voor het koninkrijk, is voor de eer van God, is voor hem. Je geeft nooit omdat jij rijker wil worden. Waarom? De Bijbel waarschuwt voor de rijkdom. God zegt niet dat rijken niet in het koninkrijk zullen komen, maar het gevaar van de rijkdom is dat we meer op geld gaan vertrouwen dan op God. En God vertrouwt het toe aan mensen die dat onderscheid hebben. Daar ben ik van overtuigd. Oké. Uitdelen van wat je hebt ontvangen. Want er is in jou gezaaid. Als je gelooft in Jezus Christus als jouw verlosser. Als de Heilige Geest in jou is gekomen. Dat is Gods zaaiwerk in jou. Hij heeft je de liefde van zijn zoon gegeven. Hij heeft je verlossing van zonde gegeven. Er is geen veroordeling meer. Halleluja. Dankbaarheid. Dat moet gewoon dankbaarheid in je leven brengen. En dankbaarheid kan alleen maar tot uitdrukking komen in daden van dankbaarheid. En te zaaien en te zeggen, wat mij is overkomen. De liefde die mijn hart heeft geraakt. Door de Heer Jezus, door het werk van de Heilige Geest. Die wil ik ook bij anderen laten werken. Die wil ik ook bij anderen laten komen. En ik wil investeren in de gemeente. Ik wil investeren in evangelisten. Ik wil investeren in het koninkrijk van God, in zendelingen. Want de boodschap moet gebracht worden. En dat is zaaien. Dat is zaaien. Het is ontzettend belangrijk om dat te doen. En dan moet je een principe leren aan te hangen. Dat je gewoon realiseert dat zonder de rekeningen te betalen, dat je niet vooruit komt. In de gemeente, we hebben nu natuurlijk die energiecrisis. En ineens zijn we thuis, maar ook in de kerk, denken we, tjonge jongen zeg. Dat gas is niet gratis. En dan zitten we op zondag in de kerk. Mijn penningmeester kreeg een maand geleden een voorschot rekening voor onze kerk van 12.000 euro voor één maand. Goeiedag zeg. Nou, gelukkig mogen we dat in tweeën delen, maar dan is het nog 6.000 euro. Nou, dat verdient niemand bij mij in de kerk, volgens mij, in één maand. Laat staan dat je het kan geven. Hè? Maar dan realiseer je ineens weer van, oh, kerk zijn kost geld. De kachel willen we toch wel een beetje aan hebben, vooral als het nog een beetje koud wordt straks. En wat dacht je van het kopje koffie? Oh, is gratis, broeder. Ik had een gemeentelid die zei van, maar de kerk krijgt toch subsidie van de overheid? Oh ja? Ik zei, nou, dan moeten we dat maar gauw gaan aanvragen als dat kan. Ja? Maar dat is niet zo. Het koninkrijk van God is een geloofswerk. En jij en ik moeten ons geloof tonen door te zaaien. Met een verwachting dat God de wasdom gaat geven. En als laatste wil ik dan delen. Dat je moet leren om te leven van genoeg. En een kerk is meestal een doorsnee van de gemiddelde samenleving. En er zijn mensen die misschien wel meer dan een ton per jaar verdienen hier. In mijn gemeente in ieder geval wel. En er zijn ook mensen die zeggen, ja jongens, bijstand. Ik moet iedere toeslag aanvragen. En dan kom ik meestal nog maar net niet rond. Leven van genoeg. Maak daarvan je prioriteit. Dat je zegt, hoeveel heb ik nodig? Heel veel mensen kijken naar hun salaris en zeggen van, oh, dat kan nog wel, dat kan nog wel, dat kan nog wel, dat kan nog wel. En ik ben precies zoals jullie allemaal hoor. Ik heb dit door schade en schande moeten leren. Want we zijn allemaal geneigd om geld lekker op te maken. Op een of andere manier is het leuk om geld uit te geven. Sommige mensen zijn het misschien niet met mij eens, maar de meeste mensen zeggen, ik heb er niet zoveel moeite mee om geld uit te geven. Lekker uit eten, leuke dingen doen, leuke kleren kopen, de nieuwste games misschien voor sommigen. Hè? Leuke computer. Er is altijd wel iets waar je geld aan kan uitgeven wat leuk is. Niet? Jan die durft het. En dan moet je leren om te zeggen, hé, maar wanneer heb ik nou genoeg? Het is niet voldoende om te zeggen, ja, maar ik heb het van de Heer gekregen. Ja, dag. Natuurlijk heb je het van de Heer gekregen. Maar wanneer heb je nou genoeg? Toen ik net naar Amsterdam kwam, leefden Esther en ik, mijn vrouw en ik, leefden wij met schulden. Het was een dieptepunt in de huizenmarkt en ik heb mijn huis in Friesland moeten verkopen met 40.000 restschuld. Ik dacht, goeiedag zeg, 40.000 euro, dat heb ik nog nooit bij elkaar gezien en dat moet ik gaan afbetalen. Hoe gaat het? Heer help. Heer help. En we kregen een woord op een conferentie dat God zou gaan voorzien en dat wij versteld zouden staan. Voordat ik überhaupt wist dat ik mijn huis met verlies zou gaan verkopen, want ik had geen flauw idee dat ik naar Amsterdam zou gaan. Dus de Heer gaat altijd voor ons uit. Is dat niet mooi? Dus we kregen voordat de financiële problemen er waren, van een profetische broeder een woord en die zei, ik zie dat jullie financiële uitdagingen en problemen krijgen, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Maar, zei hij, God gaat je helpen en je zult versteld gaan staan dat je denkt van, hoe kan dit? Nou, we hebben het echt meegemaakt. En op dat moment, toen ik dacht van, jongen zeg, waar haal ik die 40.000 euro vandaan? Nou, die heb ik natuurlijk ergens moeten lenen. Maar ik heb twee partijen gekregen die mij renteloos iets wilden lenen. Nou, halleluja. Want de rente was toen verschrikkelijk. En als je bij de bank leent en je hebt niks er tegenover staan, moet je 10% rente betalen. En toen we naar Amsterdam kwamen, toen kwamen er allerlei manieren waarop wij gezegend werden. Maar toen ik de eerste maand eens even ging kijken, de rekening ging opmaken van kom ik rond, toen stond ik elke maand min 150 euro of zo. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je eerst eens even de kaasschaaf eroverheen halen, zoals we dat zeggen. Overal een beetje van afhalen, overal een beetje zuiniger op. Maar ik bleef met een tekort elke maand van 100 euro zitten. Dat gaat niet goed. En we hebben bijzondere dingen meegemaakt. En we mochten op een hele mooie manier wat geld bijverdienen. Waardoor wij onze rekeningen konden betalen. We zijn in die tijd niet echt veel op vakantie geweest. Maar in het eind van die periode was ik het eigenlijk een beetje zat. Ik ben geen klager en ik geloof ook niet dat ik geklaagd heb. Maar er kwam een broeder naar me toe en hij zei, hoe gaat het met je? Ik zei, het gaat op zich wel goed. Maar ik zou eigenlijk wel heel fijn vinden na 5 jaar om weer gewoon een keer op vakantie te kunnen. En hij zei, ik ga voor je bidden. Nou, dat is altijd leuk, hè? Als je geld nodig hebt, gaat iemand voor je bidden. En dan denk je, nou, binnen een paar weken kregen wij van een broeder en zuster, een echtpaar, een hele dikke envelop. En die zat vol met bankbiljetten van 50 euro. En we gingen ze tellen en het was 1500 euro. Wat een bedrag. En er zat een prachtige kaart bij waarop stond, lieve Harry en Esther, wij gunnen jullie een hele mooie vakantie. En dit geld is absoluut niet voor iets anders bedoeld. Boek iets leuks. Ga lekker samen genieten van een stukje ontspanning. Je zult versteld staan. Wauw. Dank u Heer. En dan denk je, ja, is een vakantie nou zo belangrijk? Misschien zijn er wel andere dingen in je leven belangrijk, hè? Maar kan je vertellen, als je als voorganger bijna 24 uur per dag met de gemeente bezig bent, dan is het heel fijn als je eens even afstand mag nemen. En het is zo goed om te zien dat God voorziet. Ik ben vergeten daarbij te zeggen dat wij ook principieel hebben gezegd, wij willen onze tiende wel blijven geven. Want weet je, als je in de schulden zit, kun je zeggen, nou, dan moet God maar even wachten. Maar ik heb net gezegd, het is nu de tijd om te oogsten. Nu de tijd om te zaaien. Ja, kijk. Dus het is zo belangrijk om dat te doen, lieve mensen. En dan leven we van genoeg. En dat is misschien niet zoveel als je misschien heel fijn zou vinden, maar je leert ermee omgaan. En God wil je zegenen met opheppers, met bijzondere dingen. We hebben een keer een envelop door de deur gehad, €400. Ga maar leuke kleren kopen voor kerst. Nou, dat bedenk je toch niet? Ik geloof dat alleen de Heilige Geest dat aan mensen geeft. En dat ze bewogen worden en ze zeggen, ik wil iets geven. En misschien denk je, nou, dat gebeurt alleen maar met mijn voorgangers. Nou, gelukkig heb ik ook verhalen gehoord van andere mensen die veel minder zichtbaar zijn misschien, maar die dat wel meemaken. Ik sluit af met een prachtige tekst uit Psalm 128, vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Zaaien zal je moeite kosten. Zaaien voelt niet goed. De eerste keer dat ik besloot om een tiende te geven, denk ik, jongen, wat een hoop geld, joh. Allemaal zomaar in één keer overmaken naar de kerk. Gaat dit ooit goed komen? En toen zei de Heilige Geest, moet je eens kijken hoeveel je overhoudt. Want dat is 90%. Amen. 90% voor jou. En dan mag je natuurlijk ook nog mee zegenen. Maar wie met tranen zaaien, die zullen met gejuich oogsten. Weet je, als je hebt gegeven voor de zendelingen. En de zendelingen komen terug en die zeggen, er zijn mensen tot bekering gekomen. Wie staat er dan op de banken te juichen? Jij toch? Want jij hebt gegeven. En als je hebt gebeden, je hebt uren gegeven van je dag en je hebt voorbeden gedaan om mensen tot bekering te zien komen. En je hebt ineens een doopdienst met 3 mensen, misschien wel 10 mensen. Wie staat er op de banken te juichen? Jij, omdat jij hebt gezaaid in gebed. Als er een probleem is waar je voor hebt gebeden in de gemeente of in je gezin of in je familie en de oplossing komt, wie staat er op de banken te juichen? Dat ben jij toch? Want je hebt gezaaid met tranen, met zere knieën, met wanhoop in je hoofd, maar zeg, Heer, mijn hoop is op u. En Heer, ik geef, ook al is het moeilijk, want ik zou er zoveel andere goede dingen voor kunnen doen. Maar ik geef, want u bent de prioriteit. U bent mijn hoop en ik vertrouw op u. En soms doet het pijn. En dan komen je kinderen en zeggen, ja, maar kunnen wij nou ook niet? En dan denk je, ja, als ik nou niet mijn tiende zou geven. Wat een verleiding is dat. Het kan de wereld ons soms dingen opleggen. God wil dat we nu zaaien. En dan komt er een oogst. En dan zul je iets zien gebeuren waar je een diepe vreugde, een blijvende vreugde, de vreugde van het koninkrijk, van zult oogsten. En die is niet te vergelijken met welk banksaldo dan ook. Zullen we samen danken. Vader, we willen u prijzen, Heer, voor uw wijsheid, de wijsheid van uw woord. Wil u danken voor de overvloed van uw liefde, dat u onze vader bent, dat u onze bron van voorziening bent, dat u ons zaaigoed geeft en brood. Dat u ons voorziet van alles wat we nodig hebben. En Heer, dat mogen we hier zo proclameren. U bent onze bron. U bent onze voorziener. U zorgt voor mij. En Heer, ik wil u zo danken, Heer, dat we die wijsheid van zaaien en oogsten in ons leven mogen toepassen. Voor sommigen is dat misschien het investeren in een opleiding, zodat we andere mensen mogen dienen. Voor anderen is dat eenvoudig elke dag bij uw troon komen en uw woord in ons hart laten komen. Weer voor anderen is het ontdekken wat de gaven en talenten zijn waarmee we anderen mogen dienen. Maar voor ons allemaal is het ook teruggeven van wat u ons had gegeven. En met grote verwachting kijken wat u gaat doen. Heer, laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat het groeiend en zichtbaar zijn in deze wereld. En laat het zo zijn dat ik en mijn broeders en zusters hier om me heen daarin rijkelijk, mildelijk hebben gezaaid. Want dan zullen we een grote oogst zien. Amen.